Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. Ik kruip deze keer in het hoofd van Anne de Bisschop. Ze maakte aanvankelijk carrière in de media en zette onder andere de radiozenders Q-Music en Joe op de kaart. Ze was ook de eerste well-being director in Vlaanderen bij Medialaan, nu DPG. En het is haar missie om bedrijven naar het, waar het werkklimaat en het ritme een hoge tol eisen te overtuigen van haar 5G-beleid. Want alleen met gezonde, gelukkige, gemotiveerde, getalenteerde en geïnformeerde medewerkers ben je als organisatie future-proof, zegt ze. En voor Anne was het nog nooit zo druk, want meer dan ooit zetten bedrijven in op het welzijn van hun medewerkers. En de mate waarin ze dat doen, zal volgens Anne ook van hun balans af te lezen zijn. We gaan het in deze aflevering over well-being hebben, want januari, ja, dat is bij uitstek de maand waarin we allemaal elkaar een heel goede gezondheid wensen en tegelijkertijd toch moeten vaststellen dat dit lang niet bij iedereen het geval is. Corona heeft in ieder geval het belang van fysiek, mentaal, sociaal en financieel kapitaal hoger op de agenda gezet, dus dit lijkt mij het moment om welzijn structureel te verankeren in iedere bedrijfsstrategie. Ziet ook zij die evolutie van welzijn naar een heuse well-being experience? Wel, ik ga het haar meteen vragen. Dag Anne.
Hallo, dag Leslie.
Alles goed met jou?
Heel goed, dankjewel. Met ik, jou ook, hoop ik.
Ja, absoluut.
Fantastische ja. Omgeving.
Eerste keer. Primeur, ja. Zalig. Dus we zitten sinds december eigenlijk in een kantoorboot met Zigzag HR in Gent, my favorite spot. Weet iedereen. En je bent mijn allereerste gast in deze nieuwe setting.
Dus, dank je wel. Ik ben er trots op.
Super, super. Goed, Anne, we gaan erin vliegen. Hè?
Ja. Ja.
Businesses have a once-in-a-lifetime opportunity to reimagine how people work. Dat is eigenlijk iets wat Linda Gretton van de London Business School heeft aangegeven in november op het congres van de Britse HR-beroepsvereniging CIPD. En toen ik jou die stelling voorlegde tijdens het interview, want je bent ook onze coverpersoon deze maand bij Zigzag HR, gaf je spontaan als reactie dat bedrijven en HR daar al veel langer van overtuigd zijn, maar dat het dan eigenlijk vooral ontbreekt aan lef, zeg je. Ja, wat bedoel je daar dan mee? Wat moet er dan nog gebeuren opdat welzijn echt structureel verankerd geraakt in de manier hoe we werk eigenlijk organiseren?
Ja, ik denk dat veel bedrijven in het verleden, want het is echt wel aan het veranderen, maar in het verleden inzetten op well-being omdat het hoorde. En dan leeft het vaak het beperkte minimum. Hè. Mm-hmm. Ik gebruik het voorbeeld wel vaker, hè, mand fruit of een les yoga. En dan was het om, dan zijn we goed bezig, dan geven we toch een signaal dat we daarin investeren. Als ik zeg, sommige bedrijven hebben gebrek aan lef, dan bedoel ik, het is zoveel meer dan dat.
Ja.
En dan zie je dat sommige mensen zeggen, ja, maar zo ver gaan we toch niet gaan. Hè, terwijl ja, je hebt mijn tweede boek gelezen. In mijn tweede boek spreek ik over de 7 pijlers van een welzijnsbeleid. Net om aan te tonen dat het een en verhaal is.
Ja,
het gaat over de cultuur en de waarde van de organisatie. Ja, het gaat ook over leiderschap. Ja, het gaat ook over investeren in learning en development. Maar ik kom helaas toch nog regelmatig bij organisaties of bij bedrijven waar ze zeggen, ja, maar waar het nog top-down controlerend management is, waar men bang is, als we te veel investeren in opleidingen, gaan die mensen dan het bedrijf niet verlaten? Mm-hmm. Hebben wij dan die investering voor niks gedaan? Dus je merkt dat er toch bedrijven zijn die echt nog de switch moeten maken naar vertrouwen in plaats van controleren, naar flexibiliteit. Want ook dat allemaal is voor mij welzijn.
Ja.
Ik heb het denk ik ooit al eens verteld in een vorig interview. Er zijn mensen die well-being verwarren met wellness. Maar zoveel meer.
Nou, absoluut.
En dus
absoluut.
Ja, soms ontbreekt het toch wel aan lef bij bepaalde organisaties om durven all the way te gaan.
Ja.
En dan is het inderdaad nu het moment bij uitstek om daar eens bij stil te staan.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ik zeg nu aan veel bedrijven, het is nu het moment om op de voorbije 2 jaar te gaan terugblikken. En te gaan zeggen, wat heeft er eigenlijk goed gelopen? Wat gaan we daarover uit die periode behouden? He, waar hebben we uit geleerd en moeten we het anders doen? En vooral, wat past er niet meer in de nieuwe realiteit en moeten we durven loslaten?
Ja.
Het is echt het moment om die oefening
ook
te doen.
Ook dat vraagt lef, hè? Dingen durven loslaten.
Absoluut.
Ja. Want ja, als we het loslaten en we zetten iets nieuws in de plaats en dat gaat niet werken, ook dat heeft eigenlijk een stukje te maken met lef. Ja. Maar ik zeg altijd, meervoud van lef is leven.
Ah, zo had ik het nog niet gezien. Ja, klopt. Ja. En ook, weet je, als je ergens weet dat je moeite hebt om dat lef te hebben en om bepaalde zaken te veranderen, dan kan het al heel goed helpen om te starten met te luisteren naar de stem van de medewerker. Mm-hmm. Wat willen jullie eigenlijk?
Ja.
Omdat als je de medewerkers betrekt, gaat ook nadien het draagvlak veel groter zijn. En dan is het ook al makkelijker om bepaalde stappen te gaan nemen, denk ik.
Mm-hmm. Ja. Absoluut. Wat ik heel mooi vond, wat je in het interview had gezegd, resources is het oude HR, capital is het nieuwe HR. Vertel, wat bedoel je? Wat bedoel je daarmee?
Weet je, vandaag zeggen al veel ondernemers dit, maar ik predik dat al, denk ik, 5 jaar. Van kijk, mensen zijn uw belangrijkste kapitaal. Mm. Een bedrijf is maar zo succesvol als dat zijn medewerkers zijn. Hey, ik verwijs heel vaak ook in mijn keynotes naar de one-liner van Simon Sinek, die zegt, customers will never love a company until the employees love it first. Mm-hmm. Met andere woorden, wil je als organisatie gezond zijn, dan zijn uw mensen inderdaad uw allerbelangrijkste kapitaal. En bedrijven die nog altijd inderdaad spreken over human resources en mijn mensen zijn middelen. Ja, oké, uw mensen zijn ergens natuurlijk middelen om uw doel te behalen, maar ze zijn zoveel meer.
Ja, ja.
Ze zijn echt uw belangrijkste kapitaal. En dat heeft de pandemie echt wel bewezen. Mm-hmm. Hoe kwetsbaar dat je bent als uw mensen uitvallen.
Ja.
Of als uw mensen zich niet goed in hun vel voelen. De mentale balans van de medewerkers heeft nog nooit zo veel onder druk gestaan als nu. En dus als de pandemie dan voor iets goed is, dan is het wel dat mentale balans van de medewerker vandaag zoveel meer aandacht krijgt. Ja. En dat is goed.
Ja, dat is goed. En daar moeten we dan natuurlijk wel mee aan de slag.
Ja, hè? Inderdaad.
Ja. We kunnen het natuurlijk niet hebben over het hybride werken, omdat er onmiskenbare implicaties zijn voor ons mentaal, fysiek, sociaal kapitaal. En daar zie ik in mijn eigen omgeving enerzijds, je ziet zo echt een opdeling. Ik heb een aantal mensen in mijn professionele en privéomgeving die volledig into well-being zijn gegaan, die zijn op hun voeding beginnen letten, die zijn beginnen sporten, bewegen, fantastisch. Maar je hebt ook een andere groep die volledig in die productiviteitsmodus zijn gegaan en die zelfs in een aantal gevallen aan het vereenzamen zijn. Ja. Die zich heel alleen voelen, maar ook miskend voelen en vereenzamen eigenlijk. Hè? Hoe zou je het kunnen omschrijven? Nu, en zelfs in financiële problemen heb ik er eentje. Afhankelijk inderdaad in welke sector dat je zit. Hè? Ja, hoe heb jij dan als persoon en corona ervaren? Niet alleen professioneel, want uiteraard word je nu zeer veel gevraagd. Maar als jouw persoon, in jouw gezin, maar ook in jouw omgeving. Ja. Heb jij ook zo die twee gezien of lag dat toch eerder in een andere hoek? Of in een bepaalde hoek?
Ik heb wel geprobeerd om de knop gewoon om te draaien. En te zeggen, wat was er... Allez, als ik helemaal naar het begin ga, dus naar de eerste lockdown... Je moet weten, mijn tweede boek is uitgekomen op vrijdag 13 maart.
Toen gans het land op slot ging.
En alle boekenhandels gingen dicht. En ik weet, oké, we stellen ook heel veel mensen online uiteraard. Ja. Maar als je net een boek hebt uitgebracht, dan wil je dat zien liggen in de winkel. Ja. Dan wil je dat de mensen dat kunnen vastnemen, ruiken, voelen, signeren. Ja. Ja. Dus dat was eerst zo van, oh my god. Wat ook meespeelde is, bij live sessies, en dat klinkt nu misschien een beetje stoeverig, maar bij live sessies komen heel vaak nadien meteen mensen omdat ze een boek willen aanschaffen. En dan heb je een hele fijne babbel met die mensen.
Ja.
Over het boek, over hun job, over hun doelstellingen, noem maar op. Dat viel allemaal weg.
Ja.
Dus ik zat plots te spreken voor mijn computer. Al mijn live sessies werden omgezet in webinars.
Ja.
En in het begin zeg je, oké, kom maar, we maken er het beste van. En ook voor je publiek, het is nieuw. Dus ze kunnen wij. Maar nu zijn we 2 jaar verder. En nu zijn mensen toch... Ik zou het misschien niet... Het is niet slim om het te zeggen, omdat het mijn eigen winkel een beetje... Maar mensen zijn een stukje webinar moe aan het worden. Ja. En ik begrijp dat ook.
Mm-hmm.
Dus vandaag zeg ik ook aan de bedrijven, mensen, als je wil dat ik langer dan een uur spreek, want sommige bedrijven vragen om veel onderwerpen aan bod te laten komen, anderhalf uur, dan zeg ik, maar geef de mensen in het midden een pauze.
Yeah.
Mensen zijn webinar moe, het is vermoeiend. Hè, dus dat wat een beetje mijn professioneel leven betreft, van de switch van een overvolle, drukke live agenda naar plots toch ook wel een volle, maar eerder eenzame agenda, want geen connectie met de mensen. En jij kent mij, ik ben een mensenmens, dus ik heb dat echt wel nodig, dat contact. Privé heb ik echt gekozen voor... Kom aan, nog meer bewegen dan anders. Wandelen, wandelen, wandelen. En ook, ik wandelde al vrij veel alleen, omdat ik dat heel belangrijk vind. Maar ook met het gezin en met de hond. En dat waren heel leuke momenten. Gezond koken heb ik altijd al belangrijk gevonden, maar toen had ik er ook meer tijd voor.
Ja.
Dus je kan het belangrijk vinden, maar de tijd kan nog ontbreken. En nu was dat echt van, oké, want de verplaatsingen vielen weg. Dus dat was voor en na een webinar, had je dan wel meer tijd. Dus ik ben nog voor een iets nog gezondere levensstijl gegaan. En ik heb ook mijn gezin daarin meer proberen te betrekken. Maar wat je ziet is, Als je dan ook vroeg van hoe zit het in jouw omgeving? Ja. Ik vind dat heel veel mensen de goede voornemens heel snel terug hebben laten schieten. En dat vind ik wel jammer.
Het is pijnlijk, hè, om vast te stellen. Ja,
als je nu een wandeling doet, kom je opnieuw weinig mensen tegen. Ja. Het was vroeger zelfs in het nieuws op televisie dat iedereen was aan het wandelen. De wandelpaden waren op een bepaald moment te druk.
Dat je met een mondmasker buiten moest lopen, omdat het in bossen hetzelfde, in parken.
En nu zie ik weer heel weinig mensen.
Ja.
Terwijl voor mij is dat ook het moment om effectief die mentale balans te vinden. Bijvoorbeeld als ik gedaan heb met een keynote, altijd meteen daarna gaan wandelen.
Ja.
Ja, dat is zo, want een keynote vraagt wel veel. En zeker ook een webinar maakt het nog vermoeiender dan live.
Dus echt voor decompressie bedoel je dat dan? Oh, okay.
Ik raad dat ook altijd aan de mensen die de webinar hebben gevolgd. Zeg ik van, kijk mensen, ga nu even naar buiten. Hè. Na deze webinar ga 5-10 minuutjes luchtjes scheppen, even naar buiten, voordat je nu meteen aan iets anders begint.
Ja. Ja, dat klopt, want ik herken een stuk dat je zegt, ik heb ook een hond. Wandelen met de hond is voor mij geen ontspanning, want die luistert nog niet zo goed. Maar wat ik wel probeer te doen, als je inderdaad die videocalls hebt, is even naar buiten met die hond, 5 minuten even buiten in de tuin laten lopen. En dan kom je inderdaad wel...
En
want
effectief,
als je,
let
dat helpt
op je ademhaling
wel.
Ook. Wat ik ook aan mensen zeg, en in mijn workshops en mijn keynotes blijf ik dat herhalen, mensen een pauze nemen is buiten en is zonder gsm in de hand.
Ja.
Mensen denken dan dat ze een pauze nemen. Maar als jij dan zit te scrollen op je social media, als jij dan...
Je brein
kent geen rust. Ja. Voor mij is een pauze naar buiten gaan, en zoals dat hier net deed.
Ja.
En even observeren. Wat hoor ik? En ik ben geen gehetenwolle sokken, madame. Dat weet je. Ik ben een heel down to earth. Maar eens even diep ademhalen. Mm-hmm. Gewoon eens observeren. Oh, de blauwe lucht. Oh, de blaadjes aan de bomen. Ik zeg maar iets. En even tot rust komen.
Ja absoluut. Oké, dus ik ben dan toch nog een beetje goed bezig.
Maar absoluut, Leslie.
Want de sport heb ik persoonlijk laten. Ik had plots 27 uur en in een dag had ik de indruk. Dus ik ben er volop voor gegaan. Maar nu tussen de komende weken probeer ik toch ook wel een klein beetje waar rust in te bouwen, dan zijn het met de goede voornemens.
Dat is verstandig.
Anders we gaan ze proberen aanhouden. Je verwees er net al naar jouw boek Wellbeing is Winst, hè, de titel. Je richt je daarmee duidelijk tot bedrijven en je geeft dan eigenlijk een heel concrete belofte. Als je daarop inzet, ga je winst boeken. Ik kan me niet inbeelden dat er in Vlaanderen nog iemand is die jouw boek nog niet gelezen heeft, of mensen die nu luisteren of kijken die nog geen keynote van jou hebben gehoord. Maar voor die paar enkelingen dan. Of om het gewoon samen te vatten.
Ik hoop van wel, want anders heb ik geen goede markt meer.
Nee. Maar je zult ongetwijfeld nog wel naar innovatieve manieren kunnen evolueren om dat aan bod te laten komen. Maar kan je ons misschien een soort, noem het een mini-masterclass, geven, zo een aantal essenties?
Ja.
Waarom dat boek zo noodzakelijk is om te lezen en te volgen.
Ja. Ja. Wel, ik ga beginnen met de titel. Want mm-hmm. ik ben de eerste om te zeggen, het is geen sexy titel. Hè, laten we eerlijk zijn. En toch is het een heel bewuste keuze. Omdat ik mij daar ook ergens onderscheid, durf ik zeggen, van de anderen over het onderwerp, de andere sprekers of de andere mensen die workshops geven of zo over het onderwerp. En in welke zin onderscheid ik mij daarvan? Het is niet dat ik daar zo hoog mee wil oplopen, maar ik zat in een directiecomité.
Mm-hmm.
Met andere woorden, ik heb 18 jaar bij DPG Media gewerkt, waarvan ik er 16 jaar in directiecomité heb gezeten. En dan zit je mee bij de grote beslissingen aan tafel en dan weet je vooral dat het om één ding draait, bij elk bedrijf, winst maken.
Ja.
En dus ik begin ook altijd, als ik consulting doe of voorbereiding van kino's, te zeggen, tuurlijk draait het daarom, om winst te maken. Maar je kan dat alleen maar met gezonde en gelukkige en gemotiveerde, getalenteerde mensen.
Mm-hmm.
En daarom inderdaad zeg ik ook van, de 7 pijlers zijn belangrijk. Je vraagt een korte samenvatting, ik zal misschien eventjes gewoon de 7 opnoemen. Hoe zit het met de cultuur en de waarden van je organisatie?
Mm-hmm.
Want de jonge, nieuwe generatie vindt dat veel belangrijker dan ooit om te werken bij een bedrijf waar dan zijn of haar waarden overeenkomen met de waarden van het bedrijf. Ontzettend belangrijk. Maar kent men voldoende uw waarden? Hoe zit het ook met uw employer branding op dat gebied? Mm-hmm. Dus die cultuur en die waarden voldoende bij
leeft dat?
Leeft dat,
ja.
Dan sta ik uiteraard stil bij, hoe zit het met het ABC van jullie medewerkers? Mm-hmm. Krijgen jullie medewerkers voldoende autonomie? Wat doen jullie om dat gevoel van betrokkenheid zo hoog te houden? Of zo hoog mogelijk te houden? En zetten jullie dus voldoende in op competenties? En dan heb ik het nog niet alleen over learning and development, maar vooral ook, kennen jullie de competenties van de mensen? Veel mensen kennen hun mensen onvoldoende. Dus kent je uw mensen goed? En als je uw mensen goed kent, benut je dan optimaal al hun capaciteiten, hun kwaliteiten en hun interesses.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Want tijdens de pandemie zijn heel veel mensen gaan nadenken over wat doe ik eigenlijk graag.
Ja.
En er is een job shifting aan de gang op dat gebied. Dus dat wat dat ABC betreft. Dan een derde pijler, en die vandaag zo belangrijk is de mentale balans van de mensen. Vandaag in mijn keynotes besteed ik daar eigenlijk het meeste tijd aan. Omdat ik probeer me altijd aan te passen. 1, aan de actualiteit. 2, aan het publiek dat voor mij zit. Dan de 4e belangrijke pijler, daar hebben we het daar net al even over gehad, is die fysieke gezondheid. Ja. De 5e pijler, het belang van connectie, verbondenheid. Dus daar hamer ik ook op van. En om jou daar een voorbeeld te geven, als ik het dan heb over die, het belang van die sociale connectie en verbondenheid, dan stel ik de vraag aan mijn publiek, wie van jullie, als ik managers toespreek, wie van jullie heeft er check-ins gehad met zijn team?
Mm-hmm.
Ik schrik elke keer, Leslie, dat er meer dan de helft van de mensen dat niet doet. Dan denk ik, kom aan. Nu hebben uw mensen u nodig.
Mm-hmm.
Een check-in, al was het maar elke ochtend 5 of 10 minuten, met 2 belangrijke vragen. Hoe voel jij je?
Ja.
Is de allerbelangrijkste vraag. En de 2e vraag, die zo belangrijk is, hoe ziet jouw agenda of jouw dag eruit vandaag?
Ja.
En dan is dat niet vanuit controle, maar dan is dat vanuit interesse.
Mm-hmm.
Je moet weten dat de mensen echt wel willen weten, willen dat hun manager weet waar zij mee bezig zijn.
Ja.
Je wil bewijzen dat je een goede werkkracht bent.
Plus het biedt ook wel wat structuur, denk ik, om de dag te beginnen.
Voilà, dat wou ik zeggen. Het biedt structuur. En sommige mensen hebben dat ook echt nodig als een soort startsignaal van de dag in deze nieuwe hybride of thuiswerkmomenten. Dus dat was de 5e. Dan hebben we de 6e pijler, is de groeiperspectieven.
Mm-hmm.
Heel belangrijk. Ik denk dat ik daar niemand vandaag nog moet van overtuigen dat als je vandaag niet investeert in learning en development, dan ga je gewoon achteruit.
Ja.
Alles evolueert zo snel. De digitalisering, de manier van werken. Ja, als je daar vandaag als bedrijf niet op inzet, dat gaat gewoon niet. En dan de 7e, maar zo belangrijke pijler, is leiderschap.
Ja.
Weet je dat ik soms opdrachten over wellbeing weiger als ik zie dat het leiderschap niet goed is? Dan zeg ik, je moet eerst op je leiderschap werken.
Wauw.
Want anders is
gaat het niet
dat welzijn, hoe noem je dat?
Een druppel op een hete plaat.
Een druppel op een hete plaat. Vandaag is empathisch leiderschap waar we naar op zoek zijn. En ik zeg soms nog bij bedrijven, die fout gebeurt nog vandaag, Leslie, van iemand is goed in zijn job, is expert, en die wordt gepromoveerd en plots is die leidinggevende. Maar niet iedereen die goed is in zijn job, is ook goed in leidinggeven.
Absoluut.
Dus denk 2 keer na eer dat je iemand leidinggevende maakt. Omdat de belangrijkste skills van een leidinggevende zijn empathie, kunnen luisteren, beschikbaar zijn, bereikbaar zijn. En er zijn nog altijd heel veel managers die nog altijd liever het woord gebruiken, ik heb het druk, nu niet.
Ja.
En die willen we vandaag niet.
Nee, of dan denk ik van misschien kan het een oplossing zijn om er zo 2 naast elkaar te zetten, wat het misschien wel wat duur gaat maken, omdat je iemand hebt die mensen aanstuurt op de resultaten, hè, dus de echte managementstijl die daarin ondersteunt, dan mag dat misschien wel een expert zijn, maar dat er daarnaast iemand staat die inderdaad met de groeiende ontwikkeling en het welzijn bezig is van die mensen.
Ja. Idealiter zit het niet in dezelfde persoon, denk ik, maar het is niet iedereen gegeven.
Het zal wel te leren zijn, maar veel dingen liever zijn te leren. Maar het is inderdaad een grote uitdaging en er ligt ook wel veel in die mand van die leidinggevenden. Hè. Dus,
absoluut.
Ik zeg het vaak, je zal vandaag met leidinggevende zijn.
Niet evident
zijn.
Hoor. Nee, want dat zeker. Remote leadership, dat vraagt toch wat extra skills. Hoor.
Ja, en de operationele focus. Er zijn nog heel veel leidinggevenden die ook met operationeel echt bezig zijn. Ja. Dus dan moet je echt wel... Dus logisch dat ook daarin geïnvesteerd wordt van langs de bedrijven. Nu, het probleem met wellbeing dat ik toch ook wel een stukje zie, is dat bedrijven proberen natuurlijk algemene maatregelen, hè, van iedereen moet dezelfde mogelijkheden krijgen. Dus we gaan eigenlijk pakketten uitsturen en iedereen die mogelijkheden geven. Maar die noden zijn net heel persoonlijk en niet algemeen. Dus je hebt eigenlijk een geïndividualiseerd traject nodig. Dat moet ook haalbaar zijn, betaalbaar zijn. Ja, en plus, hoe ver ga je daarin? Want als bedrijf, als je daar wel op inzetten, zou je wel eens als betuttelend beschouwd kunnen worden. Of bijna paternalistisch wordt dan gezegd. Van wij zullen nu wel zeggen wat dat jij mag doen of wat dat jij moet doen. Hoe ervaar jij dat? Hoe gaan bedrijven daar het beste mee aan de slag?
Ik denk de allerbelangrijkste tip is ook hier weer, betrek uw medewerkers.
Gewoon vragen en luisteren.
Ja, de grootste fout die ik had kunnen doen of maken toen ik wellbeing director was om alles zelf te beslissen.
Mm-hmm.
Ik ben begonnen met verschillende intervisiegroepjes en ik heb er echt voldoende tijd aan besteed.
Ja.
Wij waren toen ongeveer met 1500 medewerkers en ik wou met 10% van de populatie gesproken hebben.
Oeh.
Ja, sociodemografisch samengesteld. Hoeveel ervaring, man, vrouw, welk departement, hoeveel anciëniteit, noem maar op. Hè. Dus eigenlijk de juiste mix. En ik deed dat in groepjes van 10. Maar dus, je hebt mij gezegd, dus ik heb meer dan 10 groepjes. En dan pas kan je aan de slag.
Ja.
En pas op, dat is niet makkelijk, want dan moet je gaan clusteren. Dan zeg je, Maar één ding moeten we weten, there is no one size fits all.
Nee.
En ik zie helaas toch nog altijd bedrijven die zeggen, jawel, wij doen de 20 kilometer van Brussel. Of wij zitten met 10 mensen te trainen om de Mont Ventoux op te klimmen. Ja, en al die anderen.
Al die anderen, ja.
Dus ik zeg altijd, ik gebruik de 5 B's eigenlijk van een welzijnsbeleid. En een van die B's daarin is, ga voor een breed aanbod. Ja. Dus zorg dat inderdaad iedereen aan bod komt. En de sportievelingen. Oké, train maar samen voor die van toe. Maar zorg dat bijvoorbeeld wandelen gewoon deel uitmaakt van die cultuur. Ja, de vraag bestond uit 2 delen, denk ik. Nee?
Maar ik denk eigenlijk een stukje wat ik een beeld wil van krijgen, is hoe dat bedrijven daar nu het best mee omgaan. Ja. Want enerzijds heb je het dat brede aanbod. Ja. En anderzijds, ja, als je heel individueel gaat, kan het misschien als betuttelend beschouwd worden. Want wij gaan zeggen wat jij moet doen om gezond te zijn.
Ja. Om dat betuttelende te minimaliseren, zal ik het dan maar noemen, geloof ik heel hard in het belang van een kick-off, ik noem dat echt een kick-off, en waar dat je duidelijk zegt, waarom doen wij dit? Ook daar geloof ik weer, Simon Sinek, ik verwijs ervan, ik geloof heel veel in de golden circle, always start with the why. En heel belangrijk is, waarom doen wij dit? En neem uw mensen mee in dat verhaal. Het is voor niks dat ik in mijn keynote start met 3 keer de why. Waarom is een welzijnsbeleid belangrijk? En 3 keer sta ik opnieuw stil bij die why. Waarom? Omdat dan de mensen gaan zien van, oké, dat is hier niet betuttelend. Het is gewoon belangrijk om die en die en die reden. Ja. En als ze dat goed begrijpen, dan is de slaagkans zoveel groter, het draagvlak zoveel groter. Dus ik denk niet dat je moet gaan zeggen van, wij vinden het belangrijk om dit jaar goed voor jou te zorgen, want dat is inderdaad betuttelend. Ja. Maar een van mijn why's is bijvoorbeeld inderdaad, we kunnen maar tevreden klanten hebben als we tevreden medewerkers hebben. Ja. Dat is wel nooit mijn eerste why, maar mijn laatste, want het draait in eerste instantie om de medewerker in dit verhaal en niet om de klant. Maar bijvoorbeeld een van mijn why's die ik toon, en ik toon dat echt met een filmpje, dus niet met een stilstaand beeld. Als je vandaag op Google intikt, mijn werk maakt mij, dan komt er alleen maar depressief, ongelukkig, ziek. Alleen maar negatieve woorden. En ik kan zeggen, het is een universeel probleem, want ik geef mijn keynotes ook in het Frans en in het Engels. En ook alleen maar negatieve woorden.
Ja.
En dat toon ik aan de mensen. Gewoon om eens te zien van, mensen, we moeten gewoon zorgen dat het zover niet komt. En alles, of het nu om mijn boeken gaat, of het nu om mijn keynote gaat, ik vertrek altijd van het proactieve.
Ja.
Laten we zorgen dat het zover niet komt. En daarom leg ik ook een stresscurve uit. Wat is een stresscurve? Stress is gezond. En dan kijken de mensen, zolang je in de groene zone blijft. Want we hebben stress nodig, omdat ons dat adrenaline geeft, omdat ons dat productief maakt, creatief maakt. Maar we moeten oppassen dat we niet te lang in die oranje zone zitten, want oranje gaat over in rood.
Ja.
En rood is de zone van burn-out.
Ja, maar, en dan zijn we ze langer kwijt.
En dan zijn we ze langer kwijt.
Ja.
En ik gebruik in heel mijn keynote het woord burn-out maar 1 keer. En dat is op dat moment. Net omdat ik alles vanuit het positieve breng, het proactieve. Maar je moet het ook niet uit de weg gaan. En het goede aan corona, van de pandemie, is dat het bespreekbaar is geworden binnen organisaties.
Ja. Ja.
Vroeger durfden de mensen niet zeggen, ik heb het moeilijk.
En
nu doen ze dat wel.
En nu doen ze dat inderdaad wel. En dus er zijn toch wel een aantal van de corona. Ja. Dat klopt. Ik verwijs er zelf net naar. Het voorkomen is altijd beter dan genezen. We moeten dus inzetten op preventie. Zorgen dat mensen dan ook effectief gebruik van maken. Nu, in de roundtable die we georganiseerd hebben hier rond, hebben we dat eigenlijk ook een stukje besproken van wat we vaststellen. Er zijn heel veel bedrijven die een heel breed aanbod hebben en ook zo persoonlijk mogelijk proberen af te stemmen. Maar dan blijkt dat mensen heel vaak de weg niet vinden naar dat aanbod. Dus dat ze toch niet zo goed geïnformeerd zijn om naar een van jouw geesten te verwijzen dan. Maar langs de andere kant, ik onthoud ook, een van de deelnemers die zei van, je moet inderdaad er vroeg genoeg bij zijn, maar ze verwees naar zichzelf en gaf aan van, ik had precies ook wel ergens nood om wat ondersteuning te krijgen, maar ik slaap niet zo goed. Zo erg is dat toch niet. Dus we zeggen eigenlijk tegen onze medewerkers, je moet inzetten op preventie, je moet er vroeg genoeg bij zijn. We zeggen dat tegen de leidinggevende. Maar zelf denken we dan ook van, dat is zo erg niet. Er zijn mensen die het erger hebben, dus ik zal wel even. Dus 2 problemen. Weten ze het? En hoe krijg je mensen dan zover om in een heel vroeg stadium toch al die stap te zetten?
Ja. Op jouw eerste vraag, weten ze het? Daar is communicatie ontzettend belangrijk. En je moet dat effectief top of mind houden. Dat heb ik al vaak gemerkt, dat heb ik vroeger ook zelf ondervonden. Je moet dat top of mind houden. Hoe wij dat vroeger deden bij DPG Media, is ook de screens in de gangen gebruiken van vergeet niet dat het vandaag dat of dat, of niet vandaag, we zetten dat dan een week op voorhand ook, dat de mensen zich nog konden inschrijven. Zorg dat het altijd top of mind is. Is heel belangrijk. Zorg ook dat je je niet moet schamen dat je dat doet tijdens de werkuren.
Ja.
En wat daar heel belangrijk is, want daar hebben veel mensen last van. Ja, ik kan toch nu niet dit of dat gaan doen. Dus dan zeg ik aan bedrijven van, maak toch niet de fout van alles tijdens de middagpauze te doen. Nu, er zijn zaken die je op de middag kan doen, hè, omdat het perfect past.
Samen niet zitten bedoel je dan?
Ja, samen niet zitten en dan bijvoorbeeld samen gaan wandelen. Ja. Hè, dat past dan perfect weer onder de middag. Maar ga bijvoorbeeld ook als mensen mij vragen voor een keynote. Vroeger was dat heel vaak, ja, kan dat onder de middag? En ik zeg nu, nee, ik doe dat niet onder de middag. Uw mensen hebben recht op pauze, op lunchpauze. Ja. En om even naar buiten te gaan. Want naar mij luisteren vraagt terug toch dat hun brein aan het werken.
Zeker als voor een scherm nog een keer is.
Webinars doe ik sowieso niet onder de middag. Ik zeg, de mensen hebben hun middagpauze nodig. Toch geen virtuele meeting onder de middag. Dus dat vind ik al heel belangrijk. En wat ik dus ook ontzettend belangrijk vind, is, geef daar als manager het voorbeeld. Als jij nooit is visueel duidelijk een pauze neemt, wat denk je dan dat uw mensen dat gaan doen?
Ja.
Dat is ook vandaag de tip die wordt gegeven aan managers. Nu dat in dat hybride werken, zorg dat je ook als manager af en toe thuis werkt. Er zijn managers die in het hybride werken, zij zelf als manager elke dag op kantoor zijn.
Ja.
Welk beeld geef je dan? Want dan het gevolg daarvan is dat de mensen die wel vaak thuis werken, het gevoel hebben van, oei, ga ik promoties missen? Want ik ben niet visibel.
Ja.
En die is wel altijd visibel. Ja, dan kan het hybride werken nooit werken. Hè?
Mm-hmm.
Dus als manager heb je inderdaad een grote voorbeeldrol in heel dat verhaal.
Ja,
dat vind ik heel belangrijk.
Ja, want je verwees inderdaad naar die promotiekans. Ik denk dat aan bod kwam in het interview, want Stijn Baartens staat samen met jou op de cover. En ik weet dat hij dat als een van de knelpunten aangaf van promotiekansen, zeker bij het hybride werken. Sommigen zijn er vaak, anderen niet. Los van die voorbeeldrol die leidinggevende managers daarin hebben, speelt ook dat risico.
En het is niet alleen ook het missen van promotie, maar ook de FOMO halen we nu weer.
Ja.
De fear of missing out. Niet alleen de promotie, maar ook ga ik geen communicatie missen?
Ja,
ga ik geen leuke momenten missen? Dus je moet, communicatie is belangrijker dan ooit. Je moet echt zien van, of je nu vandaag thuis werkt of op kantoor, heeft iedereen dezelfde boodschap gekregen. Dat is ontzettend belangrijk.
Ja. Zeker. Oké, om af te ronden, Anne, je hebt al twee boeken geschreven. Wanneer komt dat derde?
Ik moet zeggen, het is aan het kriebelen. Maar ik had na mijn tweede gezegd, nee, nu niet meer. Het kost enorm veel tijd en energie. Mm-hmm. En eigenlijk, ik zet dan in op welzijn en ik moet zeggen, als je een boek uitbrengt, dan is bijna een jaar van je leven dat je bijna geen weekends hebt. Want dan zit je eigenlijk heel vaak in het weekend. Ik ben iemand die heel graag, ik sta vroeg op, ik geniet, ik ben mijn best in de ochtenduren. Maar dat wil ook zeggen dat ik elke ochtend aan dat boek bezig was, elk weekend aan dat boek bezig was. En het vraagt wel iets van een mens. Anderzijds beginnen te kriebelen, dat geef ik eerlijk toe, omdat ik alweer zoveel nieuws te vertellen heb. Maar ik kan er toch al iets van zeggen. Hè. Samen met Stijn, die op de cover staat, maken wij binnenkort deel uit van zijn wij twee experten in een programma dat vanaf de lente op televisie komt, op
spannend.
VTM. En dan denk ik, dat vraagt ook veel. Hè. Je hebt die opnamedagen, je hebt die voorbereidingen. Dus daarna zie ik dan wel of er een derde boek komt, maar eerst het tv-programma nu.
Nou, super, we kijken er heel erg hard naar uit. Dank je wel, Anne. Ik denk dat we hiermee de podcast kunnen afronden. Ik ben heel blij, heel fier dat jij mijn eerste gast op de kantoor moet. En de eerste gast van het nieuwe jaar.
Ook al.
Zelfs. Voilà. Dus twee keer feest, waarschijnlijk drie keer feest. Voilà.
Dan moeten we eentje op drinken. Hè.
We gaan dat zeker doen.
Bedankt, Leslie.
Dank je wel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder of abonneer je op ons YouTube-kanaal of volg ons via jouw favoriete podcastkanaal. Ja, de allercoolste professionals in HR weten jullie, die zijn natuurlijk geabonneerd op ons fantastische tijdschrift. En het allerbelangrijkste blijft altijd zo. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.